Dit is Relaas. In Relaas vertelt iemand een verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb wel een paar dingen uitgespookt toen ik jong was waar ik nu, vandaag, minder fier op ben. Zo heb ik ooit eens als kind, ik denk dat ik 8 of 9 jaar was, in een jeugdlokaal in Adegem een raam ingegooid. Er was politie bij en al. Maar al bij al is dat ongeveer het ergste wat ik mij kan herinneren uit mijn kindertijd. En ik had al een vaag vermoeden dat ik misschien wel een braaf ventje was als kind. Maar nu ik het verhaal van Jurgen heb gehoord en Jurgen ook al wat beter heb leren kennen, dan ben ik daar zeker van. Ik ben zelfs een doetje.
Ik heb een neef en die heet Tijl. En Tijl die is 3 jaar ouder dan mij. En wij hebben eigenlijk een beetje onze kinderjaren samen gespendeerd. Dat was elke vakantie zaten wij samen, samen naar het zwembad. Samen spelen, samen kampen maken, samen op logement bij de grootouders, bij mijn mee en pp. En Tijl was ook echt een vreeslimme gast en zo een uitvinder eigenlijk. Die was gigantisch goed met elektriciteit en elektronica. We speelden met walkie-talkies, maar walkie-talkies die hij echt zelf in elkaar had geknutseld. Als wij een kamp maakten, was dat met een roltrap die automatisch naar beneden en naar boven ging. Ay, dat was ongelooflijk voor een gast. Ay, in de lagere school, wat dat hij allemaal deed met zijn trucjes. Hey, dus een beetje een uitvinder. En ja, als ik daaraan terugdenk, aan Tijl en mezelf in onze kinderjaren, dan is dat een beetje gelijk Jommeke en Filiberke. Hij dan Jommeke, de leider, en ik Filiberke, die daar als 3-jarig jonger manneke achterliep en maar meedeed. En ja, de Tijl die had ook... zijn ouders hadden een groot huis met een winkel in natuurproducten en homeopathie. En dat was in verschillende delen opgedeeld. En hij had helemaal bovenaan een zolderkamer. En daar stond al zijn materiaal. Die had dus ook echt een werkbank met tangen en echt alles erop en eraan. Alle spullen van elektronica. Na een tijdje, ja, de mensen begonnen ook hun oude televisies en spelconsoles en telefoons gewoon af te geven. En dan knutselden die daar van alle dingen mee. We maakten ook ons eigen wapens. Hé. We hebben heel standaard kruisbogen gemaakt. Speren, pijl en boog, noem ik maar op. Maar je had ook geavanceerdere wapens. Allerlei technologie dat hij uitvond. Maar we hadden ook een keer iets makkelijker gemaakt. En dat was een plank met aan de zijkant nagels. Daarop een elastiek gespannen. Een nagel erdoor waar dat je die elastiek kon overspannen. En dan zo krammetjes gemaakt uit koperdraad. En we vonden dat gewoon heel fijn om van bovenuit de 3e verdiep door het dakvenster op de auto's te mikken, op de fietsen te mikken. Ja, totdat er plotseling politie in de winkel van zijn ouders stond van ja, het schijnt dat er hier qua jongens uit het dakraam aan het schieten zijn. Ja, ze moeten daarmee stoppen. Dus wij onder ons voeten gekregen. Enfin, zo'n dingen staken wij allemaal uit. En zoals dat ik al verteld heb, wij gingen ook vaak op logement bij ons grootouders, met mee en pp. En die hadden... mijn pp was een timmerman. En die had een hele grote meubelzak. Meubel en strooband. Een gids. Dicht bij Roeselaren. En... ja, dat was een grote atelier waar dat hij werkte, maar daarnaast was ook nog een grote winkel. Dus dat was echt een fantastisch speelterrein om verstoppertje te spelen, om ja, echt van alles en nog wat. Om een keer een voorbeeld te geven, op een bepaalde dag vond ik een schatkaart. Ik denk dat ik op een 2e studiejaar zat, of 3e studiejaar maximum, helemaal in de ban van die schatkaart. Dat leidde dan weer naar een andere locatie en ik was er volledig in mee. Dat heeft weken aan een stuk geduurd dat ik van het ene punt naar het andere punt werd geleid en altijd maar nieuwe aanwijzingen vond om dan uiteindelijk die schat te ontdekken. Bleek jaren later dat eigenlijk gewoon mijn neef was die daarachter zat, die dat deed. Hè. Op een bepaald moment... In die atelier van mijn grootvader stond daar ook een vrij groot rek met allemaal... verven, brandbare producten, widespread, noem maar op. En wij hielden ook echt van allemaal dingen die ontploften eigenlijk. Dus we verveelden ons. We dachten, kom, we maken een bom. En we hadden een grote pot verf gevonden, een lege pot verf. En we zijn er echt van alles beginnen inkappen. White spirit, naft, weet ik. Als er een vlammeken op het product stond, dan hebben we het erin gekapt. En goed, we hadden onze bom, dat zat vol met ontvlambare producten. En dan moesten we dat in gang krijgen. Dus hadden we eerst zo echt een lont gemaakt van 2-3 meter lang. Dat dan in de naft gedopt. Dan ging dat vlammetje, je zag dat zo gaan, like in de tekenfilms. Ja, en dan gebeurde er niks. Ja, wij hebben dus echt waar een hele middag en wij bezig geweest om die bom te kunnen doen ontploffen. En dat lukte maar niet, en dat lukte maar niet. En die lont werd maar korter, en die lont werd maar korter. Totdat we bijna met onze briquet voor die pot verf met ontvlambare producten zaten. En op een of andere manier zijn we dat ook op allemaal verschillende locaties gaan uitproberen. In de wei, in een boom dat vastzetten. Op een bepaald moment waren we in de tuin van de buren. Waarom? Ik weet het echt niet meer. Maar wij zaten dus tussen de kippen van de buren, in een hoekje achteraan in een tuin. En op een bepaald moment, bam, jongen, dat ontplofte echt. Daar kwam een steekvlam uit. Ik denk dat ik niet overdrijf als een steekvlam van 6 meter was. Die nof schoot in de fik. Ja, ik, manneke van tweede, derde studiejaar, mijn neef, 3 jaar ouder. Ik was mega in paniek. Kom, we moeten dat aan me mee gaan zeggen. Ja, nee, Jurgen, rustig zijn. Kom, we gaan dat uitstampen. We gaan dat staan uitstampen, dat vuur. En we hebben dat gewoon volledig uitgekregen. Dus het is geen probleem, maar we waren echt zwart geblakerd. Echt, like of dat uit een explosie komt. Kom bij mij mee binnen. Oeh. En maar wat is er gebeurd met jullie? We zijn uit een boom gevallen. Ah ja. Wie geloofde dan? Enfin, om maar een beetje te schetsen, de avonturen die we beleefden samen met elkaar, dat was zo'n beetje de sfeer waarin dat we zijn opgegroeid. En elke vakantie was er wel iets. En er was een vakantie dat mijn neef tot bij mij kwam. In Torhout. Ik woonde zo in een gewone normale woonwijk, je kent dat wel. En ik was aan het spelen met mijn buurjongen, de Dennis noemde die gast, was een jaartje ouder. En mijn neef had weer knutselideeën in zijn hoofd en hij zegt van ja, ik weet hier ergens een autokerkhof zijn. En jullie hoesting om met mij mee te gaan en we gaan naar de autokerkhof en we gaan er allerlei onderdelen gaan halen uit die auto's. Oh, ja. Dat zagen we natuurlijk keihard zitten. Dus wij op ons fietsje naar het industriepark van Torhout. Op een zaterdag. En we komen aan dat bedrijf, een autokerkhof. Het was geen autokerkhof. Het was eigenlijk een autoafbraakcentrum. En het is wel echt een belangrijk verschil. Maar dat hadden wij op dat moment niet door. Dus in mijn hoofd was ja, een autokerkhof. Ja, alle auto's die worden er gewoon in kleine blikken stukjes samengedrukt en dan doen ze daar iets mee. Dus ja, je hebt daarvoor niks niet meer nodig. Goed, we komen daaraan. Dat bedrijf is toe. Dus ja, wij waren een beetje teleurgesteld. We staan daar zo'n beetje rond te draaien. Wat gaan we nu doen? Maar zo achter de hoek van dat bedrijf gingen wij een keer kijken en daar stonden 3 wrakken. Eén echt gewoon heel oude auto, één auto die zo voor de helft was uitgebrand en dan een auto die een heel zware botsing had gehad, compleet per totaal was. Dus ja, mijn neef dacht van, waarschijnlijk zitten daar wel nog wat bruikbare spullen in. Die was op zoek naar relais en lichtjes en schakelaars, ja, alles dat hij maar kon halen uit die auto. En wij begonnen zo heel voorzichtig te prutsen, zo proberen zo die koplamp, zo dat glasje die voor de lamp van uw auto zit, om dat eruit te halen, maar ja, je krijgt dat daar niet uit. Dan proberen die koffer van die per totale auto open te krijgen, dat ging ook niet. Dus ja, wij peizen, hoe gaan we dat doen? Ja, oké, had wat hulpstukken gaan zoeken, hè. Vonden wij daar een heel grote, zware ijzeren staaf. Zo beginnen prammen aan die kapot, om die kapot open te krijgen. Dat lukte dan maar niet. Ja, oké, dan gaan we voor die lampjes gaan. We kregen die glazen daar niet van, dus zijn wij al die lampen beginnen kapot slaan. Hè? Om zo die lampjes daaruit te trekken. Ja, en toen hadden we de smaak te pakken natuurlijk. Hè. Dan zijn wij daar met die ijzeren staaf zijn we beginnen rammen op al die wrakken. Dat was geestig. Die vooruit kapot, die achteruit kapot, die lampen kapot. We beginnen prammen aan die kapot, aan die koffer. Plotseling hadden we dan een brandblusser gevonden. Hebben we die gewoon helemaal leeggespoten. Dat was tof, ja, maar we dachten ook, met die auto's, daar gebeurt niks niet mee. Dat kan echt waar, ik zweer het u, op mijn moeder. Wij dachten, dat kan geen kwaad, niks mee aan de hand. Dus ja, uiteindelijk hadden we toch wel een redelijke buit wat materiaal uit die auto kunnen halen. Wij waren heel blij, we hadden ons geamuseerd. En wij terug naar huis. Voilà, dat was het. En een paar dagen later was mijn neef weer bij mij. En zegt hij, ah Jurgen, gaan we anders nog een keer terug naar dat autoafbraakcentrum. Ik zeg, ah ja, dat was vrede Max, kom, we zijn weg. En willen weg, hè. En dat was op een maandag. En dat bedrijf was open. Eigenlijk, ja, ik weet niet, zonder echt iets te beseffen of zo. Wij lopen gewoon dat bedrijf al fluitend binnen. Het waren daar mensen aan het werken, aan die wrakken. We lopen heel dat bedrijf door. Dat lag er echt vol met wrakken op elkaar. Dat was een paradijs. Ongelooflijk. Dus ja, we beginnen daar weer wat te prullen aan die auto's. Lampjes uittrekken, relais uittrekken. En dan komt daar zo'n man, een heel vriendelijke man, bij ons staan. Ah, jongens, wat doen jullie hier? Ah ja, we zijn op zoek naar onderdelen voor dit en voor dat. Ja, ik weet al niet meer voor wat. Dat was mijn neef die van alles in elkaar stak. Ja, zegt hij. Kom een keer mee met mij, kom een keer mee. En wij heel braaf met die mens mee. Gingen ze in hun bureau binnen, wij in die bureau. Ah, en wie zijn jullie? Hoe noemde je? Ja, Jurgen en Tel. En waar wonen jullie? Ah ja, en uw adres en het nummer? Ja, en uw telefoonnummer? En uw ouders? Hoe noemen uw ouders? En wij, dat gewoon, heel naïef, dat gewoon verteld. We geen vuiltje aan de lucht. We lopen met dat bedrijf uit. Dat materiaal dat we ondertussen daar weer al uit die auto's aan gesleurd. Zegt, ja, pak het maar mee, geen probleem. We mochten het mee hebben naar huis. Dus ja, vonden we dat een vrij sympathieke mens. Wij terug op ons fietsje naar huis. Dat ze wel een beetje zitten nabespreken van, ja, dat was, die mensen hebben wel veel vragen gesteld. We vonden dat wel een beetje raar, maar daar is verder niet bij stilgestaan. De dag loopt op zijn einde. Ik kruip in mijn bedje. En de dinsdagochtend, mijn ma komt nog een keer in mijn kamer binnengelopen. Jurgen, waar heb je gisteren gezien? Met Tijl. Ik zei, ja, en op een autokerkhof? Ja, tante Nele, dat is dus de mama van Tijl. Tante Nele belt is juist dat er flikken aan haar deur staan met een huiszoekingsbevel. En ze zijn daar heel de zolder om aan het keren op zoek naar gestolen goederen van op dat autokerkhof. So, what the fuck? Alleen, ja, hé. Helemaal, dat totaal niet verstaan, helemaal in paniek. Ja, mijn ma was echt een beetje over haar toeren. Ja, niet goed weten wat er gebeurt. En dan plotseling, ja, diezelfde voormiddag kregen wij telefoon van de flikken dat ik naar hun bureau moest gaan. Ja. En mijn buurjongen, die had ook telefoon van de flikken gekregen. Die moest ook naar hun bureau. En Tijl dus ook. En kom ik daartoe. Zo, ja, twee flikken achter hun bureautje. De Dennis zit daar, de Tijl zit daar. En ik ga daar gaan bijzitten. En we zijn daar eigenlijk echt in ware FBI's Tijl ondervraagd geweest door die flikken. Als ik daar nu aan terugdenk, zo, ja, ik denk dat ik in derde, het vierde studiejaar zat. Dat was er eigenlijk echt volledig over. Dus ja, die gasten ons verhoren. Natuurlijk, ja, op dat moment is het elk voor zichzelf. Hè. Is het, dus ja, ik en mijn neef, wij kennen elkaar goed. We zijn daar bij hen samenspannen tegen mijn buurjongen. Ja, maar ik ben daar niet fier op. Want als ik me dat goed herinner, er was blijkbaar die drie wrakken die voor dat bedrijf stonden, die we dus volledig in de prak hadden geslaan, blijkbaar had dat nog een waarde van 150.000 Belgische frank. Ja, als je denkt in die tijd, ik denk het gemiddeld maandloos was toen rond de 40.000 frank of zo, dus dat was echt een behoorlijk bedrag. Zeker voor zo'n manneken uit de lagere school, dus fuck, helemaal paniek. Die vertellen ons dat, dat is, ja, dat gaat nog een beetje geld kosten. Dus ja, wij hebben eigenlijk zoveel mogelijk dat in die schoenen van onze buurjongen gestoken. Goed, ja, de ene verklaring na de andere, echt een valse verklaring afgelegd. En dan, we zijn in die week, zijn wij denk ik 4 keer terug naar het bureau van de flikken moeten gaan. En je hebt het maar liegen en liegen en die heeft dat gedaan en die heeft dat gedaan. Uiteindelijk, ja, heb ik en mijn neef hebben dan zowel eigenlijk, ja, een plannetje uitgewerkt van kom, we gaan dat verhaal hier zo houden, hey, dat wij het minst hebben gedaan, zodanig dat we niet te veel schade moeten betalen. En dat is dan uiteindelijk zo uitgedraaid dat wij met ons twee de helft van dat bedrag hebben betaald, maar dan die jongen helemaal alleen de andere helft van dat bedrag. Ja, die mama heeft een tijdje niet meer tegen mijn ouders gesproken, dat kan ik u wel zeggen. Tussen mij en die buurjongen is het wel nog goed gekomen, maar als ik daar nu aan terugdenk, ja, dat was eigenlijk een alleenstaande moeder. met haar zoon. Ja, dat was eigenlijk een beetje het verhaal dat ik wilde vertellen. En ik dacht, misschien is dit wel een gelegenheid om een keer publiekelijk mijn spijt te betuigen. Wat ik toen die jongen heb aangedaan, dat ik echt een heel lelijk kantje van mezelf heb laten zien. Dennis, het spijt mij.
Dat was het relaas van Jurgen. Hij vertelde het in Huzet in Gent. Huzet is een gezellige huiskamer waar we regelmatig, bijna elke maand, onze vertelavond houden. Het was ergens in februari van 2018. En het zou kunnen dat je de stem van Jurgen wel hebt herkend, want hij heeft ooit al eens verteld in relaas. Voor alle duidelijkheid, het is dezelfde Jurgen als die met zijn vinger in zijn poep. Ja, je weet wel, hè. Als je dat verhaal nog niet hebt gehoord, het staat op onze website. Gewoon eventjes terugscrollen naar de tweede of de derde pagina en daar het relaas van Jurgen beluisteren. Doen. Elke maand organiseren wij een vertelavond, soms in Huzet, soms ergens anders, maar 10 keer per jaar in Gent en 4 keer per jaar in Antwerpen ondertussen. En op zo'n vertelavond vertellen 4 mensen een verhaal. Die verhalen nemen we live op voor de podcast. We proberen die verhalen tussen de 10 en de 20 minuten te houden. Soms lukt dat niet helemaal, maar eigenlijk is dat helemaal niet erg. Voor ons moeten de verhalen duren zolang dat ze moeten duren. En dat is ook iets dat bezoeker Arthur had opgemerkt na zo'n vertelavond.
Ik vind het wel op zich een heel leuke manier om naar mensen te luisteren. Vooral omdat ik, als ik naar de radio luister, heb ik vaak de indruk dat mensen een verhaal willen brengen, maar op een zodanig korte tijd iets moeten zeggen, dat ze niet de tijd krijgen om echt te zeggen wat ze willen zeggen. En dat vind ik wel een interessante manier om mensen de tijd te geven om iets te zeggen als ze een verhaal hebben.
Relaas is een productie van Na ons de Zondvloed. Wij geloven dat je mensen beter leert kennen als je hun verhalen hebt gehoord. En als jij dat ook gelooft, dan moet je misschien eens klappen. Misschien weet jij wel zelf iets te vertellen of wil je zo'n vertelavond organiseren, wil je zelf verhalen in jouw bedrijf of organisatie zoeken en coachen. Dat kan allemaal. Wij staan open voor alle soorten samenwerkingen. Stuur ons een berichtje, dat kan via Facebook of via onze website. Daar vind je al onze gegevens terug. Jij weet het, wij organiseren vertelavonden, wij werken samen met andere organisaties, wij maken podcasts, wij vertellen onze verhalen op Facebook, Twitter, YouTube. Je hoort het, een hele hoop werk van een heel sterk team. Sarah de Smet, Egwin Gontier, Katlijn de Vries, Stefan Greijaert, Sarah Latree, Timo van de Voorde, Anneleen Schelstraten, Marlene Michels, Ruby Bernabeu-Plaus, Steve Konar, Charlotte Huigen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Sarah de Moor, Silke Durie, die doet haar stage momenteel bij ons als digital storyteller en ikzelf ben Pieter Blomme. En nog een oproep aan alle qua jongens en qua meisjes. Zie het zitten om dit verhaal door te sturen aan de jongen of het meisje waar je vroeger samen kattenkwaad mee hebt uitgestoken. Je doet ons daar een ongelooflijk plezier mee en voor je het weet zit je samen weer herinneringen op te halen met iemand die al lang niet gehoord of gezien had. En dat is goed voor jullie en dat is goed voor ons. Dus waarom niet? Dankjewel daarvoor.